Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerk leeft. Vandaag met een nieuwe gast in onze gastenstudio. Vandaag hebben we pater Jeff van Osta hier te gast, naar aanleiding van, het 900-jarig jubileum van de Norbertijnen. Hartelijk welkom en dank voor uw komst, pater van Osta. U bent Norbertijn en u bent prior van de Abdij van het Park. Kan u zichzelf misschien eerst even voorstellen aan ons?
Goedemorgen ook en dank voor de uitnodiging. Ik ben geboren in Braschaat en ik kom uit een kroosrijk gezin met 7 kinderen. Ik heb 3 broers en 3 zussen en ik had een hele goede, hardwerkende vader en een hardwerkende moeder. Ze zijn helaas overleden, maar ik denk er nog altijd met heel veel sympathie aan mijn ouders terug en wij zijn ook echt familiemensen. In deze coronatijden, weet u, is dat moeilijk om elkaar te ontmoeten, maar we hebben toch wel contact via mail en via telefoon en andere middelen en zo. Goed, ik heb mijn humaniora gedaan. Daarna heb ik nog regentaat Frans geschiedenis gedaan. En dan ben ik in 1981 ingekleed in de Abdij van Averbode, bij de Norbertijnen al daar. Ik heb daar mijn opleiding gevolgd. Filosofie en theologie. En dan, na mijn opleiding, heb ik toch een kleine 20 jaar lesgegeven. Voornamelijk aan retorica-studenten en in de poëzis. En voornamelijk godsdienstonderricht. Op het Sint-Michiels College in Braschaat. Een college dat gesticht is vanuit Averbode. Ondertussen heb ik dan, of tegelijkertijd, deed ik ook studies theologie hier in Leuven. Mijn licenties hier gedaan, mijn doctoraat gemaakt. En na mijn onderwijscarrière, als je dat zo mocht noemen, ben ik 8 jaar federatiepastoor geweest voor Aarschot. En pastoor van 3 parochies daar. Langdorp, Geimel en Wolfsonk. En dan in 2013 heeft dan de toenmalige abt Jos Wouters, de huidige abt-generaal, heeft mij toen gevraagd om hier naar de Abdij van Park te komen en daar samen met een aantal andere confraters, met pater Filip en pater Peter en ook met een paar confraters uit het buitenland, uit India en uit Congo, om hier het religieuze leven te verzekeren, ook voor de toekomst, met een kleine gemeenschap. En zo zijn we hier prior administrator geworden 2 jaar geleden. En dat is wat we hier doen. Goed, prior administrator is niet alleen dat wat we doen. Hè. We verzorgen hier ook de pastoraal in de Abdijkerk, die ook parochiekerk is. En ook in omliggende parochies hier in Bertum helpen we in de federatie daar. Hè. Bertum, Corbeek-Deilen, Leefdaal enzovoort.
Ja, want het is toch heel belangrijk voor de Norbertijnen. Toen ik een beetje opzoek werk deed, kwam ik op de leuze ad omne opus bonum paratus terecht, tot elk goed werk bereid. Dus jullie pastorale taken, naast jullie gemeenschapsleven, zijn de pastorale taken ook heel divers. Dat is zowel onderwijs als ondersteunen van parochies.
Ja, historisch gezien er zijn er natuurlijk een aantal pastorale taken die we in het begin niet hebben opgenomen. De parochies zijn eigenlijk de oudste pastorale vorm, of nog ouder is eigenlijk de gastvrijheid en de armenzorg. De parochies, dat komt heel vlug eigenlijk in de geschiedenis, al op het einde van de 12e eeuw. En het is voornamelijk na de herstichting, na de Franse revolutie van onze abdijen, dat er ook nieuwe vormen van pastoraal zijn bijgekomen, zeker hier in onze contrij, zoals bijvoorbeeld onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in de 19e eeuw, op vraag van paus Leo XIII, ook missie. En zo is er een hele waaier ontstaan van nieuwe activiteiten. Ik denk hier bijvoorbeeld ook aan de abdij van Berne in Nederland, ook een van onze Brabantse abdijen, maar ook Averboden, die toch een heel grote rol gespeeld heeft op het vlak van jeugdpastoraal en vooral via dan educatieve uitgaven. Dus een hele grote uitgeverij die tot op de dag van vandaag probeert het religieuze boek en ook jongeren aan te spreken via uitgaven.
Ja, alvorens dieper in te gaan op de geschiedenis van de orde die dit jaar 900 jaar bestaat, zou ik graag nog even wat vragen over hoe de orde er vandaag de dag uitziet, wereldwijd. Dus in België zijn er nog verschillende abdijen en de abt-generaal die in Rome woont is ook een Belg, maar hoe ziet het er op andere plaatsen in de wereld uit?
Ja, het is zeker zo dat de oudste abdijen liggen inderdaad in onze streken. Hè? Maar vroeger natuurlijk ook in Frankrijk waren heel veel abdijen. Oostenrijk ook, Duitsland, Tsjechië, Hongarije en zo verder. En daar zijn dus nog altijd een aantal abdijen. Dus ook in Duitsland, hè? Windberg, de abdij van Roggenburg. Dan in Oostenrijk heb je die abdijen zijn nooit opgeheven geweest. Hè? De abdij van Wilten in Innsbruck, Schlegel, Geras. En dan heb je de mooie abdij van Strahov in Praag, in Hongarije, Czorna, en zo verder en zo verder. Maar met de herstichting van de abdij is er ook heel wat missionaire activiteit geweest in de 19e en de 20e eeuw. En daardoor zijn ook nieuwe gemeenschappen ontstaan in andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld Averboden heeft heel wat confraters naar Brazilië gezonden. Daar is nu een eigen Braziliaanse gemeenschap. Ook abdij van Park heeft dat gedaan. Dan Tongelo en de abdij van Possel hebben onder andere medebroeders gezonden naar Congo. Daar is nu een bloeiende gemeenschap in Kinshasa. Er zijn dan ook in Zuid-Amerika zijn er huizen ontstaan. Maar ook van hieruit, vanuit Berne bijvoorbeeld, in Brabant, zijn er ook huizen in Noord-Amerika ontstaan. Zuid-Amerika, een huis van de abdij van Zuid-Afrika, een huis gesticht door de abdij van Grimbergen. En zo zie je dat we eigenlijk in alle werelddelen toch wel een huis of een stichting hebben. Natuurlijk is dat anders dan de oude abdijen hier bij ons, maar er is heel veel leven. En ik denk dat het heel belangrijk is bij een 900-jarig jubileum niet alleen te kijken naar het verleden, maar ook naar de toekomst. En te zien hoe zo'n ideaal van leven in gemeenschap als religieuzen, volgens de traditie van onze orde, ook weer heel eigen en nieuwe accenten krijgt in andere culturen, in wat wij de jonge kerk noemen.
Ja, dus met het oog op de toekomst. Maar wat jullie geschiedenis betreft, het ontstaan ligt in onze contreien eigenlijk.
Ja.
Ja. Jullie hebben ook de naam van de Premonstratensers.
Ja.
Dat heeft ook te maken met de ontstaansgeschiedenis of met de stichting. Ja. Zou je misschien naar 900 jaar terug even willen gaan en ons wat vertellen over het ontstaan?
Ja, men noemt ons Norbertijnen en dat verwijst natuurlijk naar onze stichter, de heilige Norbertus. Of men noemt ons Premonstratensers en daar verwijst men naar het eerste huis van onze orde, Premontré, dat ligt in Picardie, in het Forêt de Saint-Gobain, niet ver van de oude stad Laon. Of in de volksmond noemden men ons ook wel witheren, verwijzend naar ons wit habit. De Norbertus is hoe dan ook degene die heel die beweging in gang gezet heeft. Een heel speciale man, denk ik, een heel interessante figuur, een heel charismatische figuur. Hij moet zo geboren zijn, zo schat men er rond 1070-1075... En hij leefde eerst als jonge clericus, als subdiaken, aan het hof van de Keulse aartsbisschop en het hof van keizer Hendrik V. En ja, hij leefde nogal een zeer comfortabel en luxueus leven. En op een bepaald moment moet er zich toch iets hebben voorgedaan in 1115. Kunnen we dat plaatsen? Ja, er staat een religieuze crisis en bekeert hij zich. En wat zie je? Dat hij zich als boeteprediker, gaat rondtrekken in onze contreien. En hij wil dus eigenlijk ook het kapitel waar hij deel van uitmaakte, van Sankt Victor in Xanten hervormen, maar dat mislukt, ze moeten daar niet van weten. En hij trekt dan als boeteprediker, na eerst een lange periode van bezinning, trekt hij onze contreien rond. En dat kadert ook helemaal in wat we noemen de Gregoriaanse hervorming. In die 11e en die 12e eeuw zie je dat veel mensen de kerk anders willen. En dat is eigenlijk een constante in de kerkgeschiedenis. Vandaar ook het motto Ecclesia semper reformanda. De kerk moet zich altijd hervormen of bekeren. En wat zie je dan? Dat Norbertus wil terug als kanunik eigenlijk, want hij was kanunik van het kapitel, het seculiere kapitel van Sankt Victor, wil eigenlijk het kanunieke leven hervormen.
Wat is een kanuniek precies? Jullie zijn reguliere kanunieken, maar ik denk niet dat het woord voor iedereen duidelijk is.
Nee, een kanuniek, ja, eigenlijk is het woord reguliere kanuniek een pleonasme. Men zegt eigenlijk twee keer hetzelfde. Dus een kanuniek is iemand die leeft volgens een kanon, volgens een bepaalde regel in gemeenschap. En er waren heel veel grote kerken, ook hier bij ons, hè. Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen, nog voor de kathedraal was, was de kapittelkerk. Daar woonden kanunniken, die verzorgden het getijdengebed en deden ook de pastoraal al daar, ook Sint-Pieter in Leuven. De kerk in Tongen, noem maar de grote kerk in Aarschot, dat waren allemaal kapittelkerken. Daar leefde een gemeenschap verbonden met die kerk, die zorgde voor het getijdengebed, voor de liturgie, het voorgaan in de eucharistie, voor de predikatie en ook voor pastoraal rond die kerk. Nu, die kleine gemeenschappen, daar waartoe dus eigenlijk ook Norbertus behoorde in Xanten, wat ook een kapitelkerk was, ja, er was toch wel een beetje sleet gekomen op eigenlijk ja, het naleven en het beleven van ja, de evangelische raden, van een geordend, goed religieus leven. En men was dat wat uit het oog verloren. En Norbertus wil eigenlijk teruggaan naar het apostolische ideaal van ja, wat je terugvindt in de handelingen van de apostelen, hoe de eerste leerlingen samenleefden in gemeenschap. En daar wil hij naar terug, naar het oorspronkelijke ideaal. En dat doet hij dan ook en kiest dan ook daarvoor voor zijn beweging. Want uiteindelijk, ja, ik ga nu misschien een beetje snel. Als boeteprediker heeft hij een aantal volgelingen, maar hij is zo streng dat ze allemaal sterven in Valence en in Valenciennes. Het is te streng. En hij komt dan aan in Laon. En de bisschop daar, Bartholomeus, die ontvangt Norbertus en zegt, kom hier een beetje ja, tot bezinning en tot rust. En het is hij die eigenlijk hem dan aanbiedt om in het Forêt de Saint-Gobain, om daar in dat grote woud een klooster te beginnen. Hij geeft hem een plaats en dat is Prémontré. En daar gebeurt dan de eerste stichting. We vermoeden dat daar het eerste huis gebouwd wordt in 1120. En dan in 1121 legt Norbertus met zijn volgelingen daar hun geloften af op het evangelie en de regel van Sint Augustinus. Dan de strengste versie had Norbertus daar gekozen. En dan begint eigenlijk de geschiedenis van onze orde daar in Prémontré in Noord-Frankrijk. Er dient wel bijgezegd te worden dat Norbertus, dat is toch wel heel merkwaardig, dat er ook, ja, men noemt het dubbelkloosters, ik zou zeggen beter annexkloosters, dat ook heel wat vrouwen in die beweging meegingen. En die had dus een kloosterkerk waar zowel de mannen als de vrouwen samen het officie baden en deelnamen aan de Eucharistie. En je had twee aparte conventen, twee aparte gebouwen, voor de vrouwen en voor de mannen. Nu, daarna wordt vanuit Rome en de 12e, begin 13e eeuw wordt gevraagd om die dubbelkloosters op te heffen en dus de vrouwen een apart klooster verder van het mannenklooster te bouwen, wat dan meestal ook wel gebeurd is. Maar Norbertus, een speciale man, als de winter voorbij is in Premontré, gaat hij telkens er terug op uit om te prediken. Trekt hij terug rond. Hij gaat zo prediken in Antwerpen, de abdij van Floreffe wordt gesticht, de abdij van Sint-Michiel in Antwerpen wordt gesticht, de moeder van Averbode, Tongerlo, Middelburg enzovoort. En dat zie je, de bipolariteit die een beetje in onze orde zit, die zit ook al in het leven van Norbertus. Namelijk langs de ene kant, ja, ergens toch het monastieke, het contemplatieve binnen de muren van een abdij, maar tegelijkertijd ook de pastoraal en inzet naar buiten toe. Dat zit in het leven van Norbertus. En dat wordt nog veel duidelijker als je ziet, als Norbertus dan in 1126 aartsbisschop van Magdeburg wordt gekozen, dat hij daar eigenlijk een beetje een ander model van kloosterleven begint. Namelijk, daar als aartsbisschop gaat hij vragen dat zijn volgelingen daar in een kapitel, en dus meer geïnspireerd op een seculier kapitel, samenleven rond de kathedrale kerk en samen met hem als bisschop samenwerken. Dus eigenlijk, ik zou zeggen, twee grote modellen. Premontré, maar ook Magdeburg. En dat wil zeggen, die bipolariteit heeft dikwijls geleid tot discussie in de orde. Wat is nu het meest originele? Maar ik denk dat ze alle twee origineel zijn. En dat het ook een mogelijkheid geeft om altijd eigen accenten te leggen. En dat is eigen aan onze orde, denk ik. De eenheid, maar ook verscheidenheid in die eenheid. Ik vind dat ook heel belangrijk naar de toekomst toe. En ook naar bijvoorbeeld heel wat gemeenschappen in andere werelddelen. In India, in Congo, in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, in Australië. Dat je zegt, kijk, ja, iedereen heeft ook het recht, denk ik, vanuit de originele inspiratie om ook altijd eigentijdse en nieuwe accenten te leggen.
Mm-hmm. En bedoelt u dat dan op individueel vlak of meer per huis of per abdij? Dat er zo abdijen zijn met een beetje een verschillende invulling? Of dat het ook echt individueel bepaald kan worden?
Nee, dat is inderdaad vooral wat de huizen betreft. Een van mijn voormalige abten zei altijd, elke Norbertijnerhuis heeft zijn eigen stalgeur, bij manier van zeggen. Er zijn andere accenten. Ik neem nu maar bijvoorbeeld als ik een abdij in Oostenrijk bekijk. Zij zijn veel meer meegegaan in dat model van van Magdeburg. Dus de parochiepastoraal naar buiten toe en de organisatie daarvan heeft men altijd heel belangrijk gevonden. Terwijl bijvoorbeeld, ik zeg maar, in een Franse abdij, goed hersticht door de abdij van Grimbergen in de 19e eeuw, die ligt in het niveau van Bayeux in Normandië, daar gaat men dan toch weer meer het accent leggen op het monachale. Wat niet wil zeggen dat er vanuit hun abdij, ook in de parochies en in andere pastoraal, dat zij daar niet aan deelnemen. Integendeel, maar er zijn accentverschillen. Maar ik vind dat niet erg.
Voor u was het dan geen te grote aanpassing om van Averbode naar de abdij van het park te komen? Was het ook een verschil van stalgeur, om zo te zeggen?
Bah, het is ook een Brabantse abdij. Zo heel veel verschil was er niet tussen. Het enige, ja, een groot verschil was dat we in Averbode nog met relatief velen zijn. En ook nog, goed, we hebben binnenkort een jongere in opleiding die plechtige professie doet en zich definitief zal aansluiten bij onze gemeenschap, wat in deze tijden toch tot grote vreugde stemt, want het is niet evident om hier in Vlaanderen nieuwe roepingen te hebben. Maar daar kunnen we straks misschien iets over zeggen. Maar in Park was het zo, ik kende de gemeenschap hier natuurlijk. Toen ik hier studeerde, begin jaren 90, aan de Universiteit van Leuven, had ik hier een kamer. Confrater Philippe Noël, die hier nu provisor of econoom is, en ook nog uitgever in Averbode en ook lesgever in exegese. Ik geef ook nog les in Averbode en in de opleiding bij ons, in moraaltheologie. Ja, wij kenden dat huis hier. En wij hielden daar wel van, maar de gemeenschap was klein en werd steeds ouder. Ja, en je weet, niemand is het eeuwig leven gegund, die confraters. De meeste zijn overleden. En op dit moment zijn er eigenlijk nog een drietal confraters, echte parchensers, in leven. De oude prior wordt onder andere goed verzorgd op de ziekenafdeling bij ons in de Abdij van Averboden en stelt het zeer wel. Maar er moest een beetje toch een doorstart gemaakt worden om van de Abdij van Park, wat een hele mooie site is, een van de mooist bewaarde abdijsites van de Nederlanden, om er niet alleen een museum van te maken. Dat is goed dat men dat doet. En ook goed dat bijvoorbeeld Aramire, het onderzoekscentrum naar Vlaamse polyfonie in samenwerking met de KU Leuven en andere diensten van de KU Leuven, dat die hier kunnen gehuisvest zijn bij ons, samen met Kerk in Nood, met de bioboeren, met alternatieve en sociale activiteiten die hier kunnen plaats hebben, dat er toch ook die religieuze aanwezigheid belangrijk blijft. Want daarvoor is een abdij gesticht. Een abdij is geen museum. Dat heeft natuurlijk nu wel museale waarde, maar het belangrijkste is, ja, voor wat is een abdij eigenlijk gesticht? Ja, om het religieuze, daar de mensen op te duiden. En in die zin vond onze toenmalige abt, Jos Wouters, eigenlijk generaal, maar ook de huidige, Mark Vierens in Averboden, vindt dat toch belangrijk, dat er een religieuze aanwezigheid blijft. En ik moet zeggen, in de voorbije jaren hebben wij toch, zij het met een kleine gemeenschap, maar toch dynamisch, terug een mooie zondagsgemeenschap kunnen opbouwen hier in de Abdijkerk. We hebben ook jonge mensen die geregeld ook deelnemen aan het getijdengebed, morgengebed, avondgebed. Dus daarvoor zijn we ook hier. Ja.
Het is hoog tijd voor een eerste stuk muziek. Ik heb gekozen voor een Gregoriaans lied, het Rorate Celi, zeker in deze adventstijd. En zoals u zegt, op zondag hebben jullie ook elke week een eucharistieviering waar iedereen welkom is. En ik kan uit ervaring spreken dat het altijd heel mooi Gregoriaans gezongen is. Is daar ook een bepaalde reden voor? Of,
Wel, wij hebben in Averboden hebben wij altijd een goede mix behouden tussen Nederlands zalige gezangen en maar toch ook onze eigen traditie van het Norbertijner Gregoriaans, om dat niet te laten verloren gaan. Nu, hier in de Abdijkerk, toen we dat met confraters ook wel in het getijdengebed, met hymnes en andere liederen en gezangen in het Gregoriaans. Maar zondags komt hier ook het Gregoriaans koor van Sint Quinten geregeld zingen. En ook natuurlijk ons eigen koor onder leiding van André Kokkaars. En ja, die zingen ook geregeld Gregoriaans. Het is altijd mooi om die mix van traditie en nieuwe dingen om dat samen te houden zo.
Oh.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met vader Jeff van Osta. Hij is Norbertijn en prior van de Abdij van het Park hier in Leuven, niet zo heel ver van de studio van Radio Maria. Ja, we waren daarnet aan het spreken al over de geschiedenis, over de ontstaansgeschiedenis, intussen 900 jaar geleden. Het is begonnen in het Franse Prémontré. En Sint Norbertus zelf heeft eigenlijk op verschillende plaatsen nieuwe abdijen gesticht. En als ik het goed heb, veel van onze Vlaamse Norbertijnen abdijen zijn ook door hem persoonlijk nog gesticht geweest. Of daar is hij nog geweest? Of...
Van Floref weten wij zeker dat hij daar geweest is. En in Antwerpen ook. Van Grimbergen zegt men ook wel dat het een Norbertus-stichting zou zijn. Maar natuurlijk, vanaf dat die eerste huizen gesticht waren, gingen die op hun beurt weer nieuwe huizen stichten. Vanaf men een aantal leden had, ging men verder met het stichten van nieuwe abdijen. Bijvoorbeeld de abdij van Park hier, dat is gesticht vanuit de tweede abdij van de orde, vanuit Saint-Martin in Laon. Dat was de tweede abdij, ligt niet zo ver van Prémontré. En de graaf van Leuven vroeg toen om hier op zijn jachtgoed eigenlijk, van Park, zijn park, om daar Norbertijnen te vestigen. En zo zijn die vanuit het noorden van Frankrijk, van Laon, hier naar Park gekomen. En is daar in 1128-29 deze abdij ontstaan.
Ja, dus het is een oude abdij, maar ook een heel mooie abdij. Inderdaad, is dat dan door het feit dat het bij zo'n welgesteld iemand op het domein is gebouwd, dat het zo'n mooie, rijkelijke abdij is, want dat is het toch, hè? Vaak zijn Norbertijnen abdijen heel mooie gebouwen met mooie kerken. Is het een rijke orde?
Het is zo natuurlijk dat vanaf de stichting, waar toch het armoedeideaal hoog aangeschreven stond, dat na de stichting natuurlijk met giften die men kreeg van gronden, van landerijen, dat natuurlijk het aantal bezittingen groeide en zo'n abdij ook weer groter en machtiger werd. En dan moest men toch altijd een beetje kijken, hoe beleven wij nu natuurlijk dat ideaal dat wij beloofd hebben. En zo zie je dan in de geschiedenis van die abdijen vaak ook weer vervalperiodes, maar ook hervormingsbewegingen. En goed, dat bijvoorbeeld de abdij van Park, maar ook de abdij van Grimbergen, Postel, Averbode, Tongerlo, noem het maar op, zulke grote gebouwen hebben, dat is historisch ook gegroeid natuurlijk. En ik zeg altijd, het moeilijkste in onze armoede beleving de dag van vandaag is om te leven op die historische plaatsen. Maar natuurlijk, wij zijn daar emotioneel mee verbonden. Daar is het begonnen. Zo is dat de eeuwen door gegroeid. En wij houden natuurlijk ook aan die plek. Tegelijkertijd, weten we, kost dat heel veel om die gebouwen ook te onderhouden. Dat is allemaal niet vanzelfsprekend en evident. En tegelijkertijd moeten we zien ook dat we de centen, als we die hebben, zoals bijvoorbeeld in een aantal abdijen die wel stellender zijn, dat de verhouding tussen wat we zelf gebruiken en ook gebruiken aan goede werken en pastoraal, dat we dat toch altijd in een goede proportie houden. Dat is onze taak, denk ik. Maar goed, Park is wel een uitzondering qua architecturaal, mooi complex. Het is nooit echt, in de godsdienstoorlogen zijn er natuurlijk vernielingen geweest, maar het is met de Franse Revolutie niet afgebroken of sterk beschadigd. Het heeft ook geen echte grote brand gehad, is gespaard gebleven tijdens de twee grote wereldoorlogen in de 20e eeuw. Onder andere door de hertog van Arenberg, die toch contact had met de Duitsers, zegt alsjeblieft dat hij van Park sparen. Want als je ziet wat er met Leuven in de twee oorlogen gebeurd is, is dat eigenlijk een mirakel dat de abdij van Park daar zo mooi is uitgekomen. Hè.
De Norbertijnen zijn soms ook wel in de geschiedenis met heel veel in één abdij geweest. Ik vermoed ook... Is er eigenlijk een limiet aan de gemeenschappen? Ik wil zeggen, hoe groot kan een Norbertijnengemeenschap zijn?
Eerst en vooral denk ik dat het getal niet belangrijk is. Je kan in een kleine, dynamische, goede gemeenschap leven. Die erom niet zeer uitgebreid is, maar doet waarvoor ze bestemd is. Je kan in een grote gemeenschap leven waar veel problemen zijn. Dus het getal doet er niet toe, denk ik. Het gaat over de gedrevenheid en de inzet van de gemeenschap zelf, of ze klein of groot is, voor haar authentieke uitstraling. Dat is een eerste ding. Ten tweede, ja, je had grotere, ook al in het Ancien Régime, voor de Franse Revolutie, grotere en kleinere conventen. Dus hier in het park was men maximaal met een goede 40 confraters al te samen. Maar die woonden niet allemaal per definitie allemaal samen in de abdij zelf. Er waren ook heel wat buitenheren, zoals men die noemde, die op de pastorij verbleven en daar de pastoraal verzorgden. Ook stukken land waar ze verantwoordelijk waren, die aan de abdij toekwamen, waar zij ook rekenschap voor moesten geven. Ze waren ook een stukje econoom voor die dingen. En zij bleven wel in verbondenheid natuurlijk met hun abdij leven. En bij speciale gelegenheden en bepaalde gelegenheden kwamen zij ook allemaal samen hier in de abdij. Aanverboden bijvoorbeeld dat met de opheffing, ook Tongelo, met de opheffing door de Fransen in 1797, met de uitdrijving, voorjaar 1797, was dat een convent van 90 mensen. Dat waren een abdij, met 90 mensen, met de pastoors en het binnenconvent erbij. Dat was een grote gemeenschap. Andere gemeenschappen hadden 20 mensen, 25 mensen. Dat ging er allemaal een beetje vanaf zo. Maar nogmaals, het aantal was niet zo belangrijk. Je ziet wel dat na de herstichting in 1834, na de Franse Revolutie, van onze abdij hier in België, dat je dus een enorme aangroei krijgt, zo einde 19e eeuw, dat zal ze zeggen na 1870, tot aan de Tweede Wereldoorlog, of ietsje daarna, waar we dan bijvoorbeeld in Averboden op een bepaald moment met meer dan 200 medebroeders waren. Dat was in Tongelo, Edem en ook in andere abdijen was dat avenant. Maar dat was eigenlijk tussen haakjes niet normaal. Ja. Dat was dus een boost van roepingen. Die mensen konden onmogelijk allemaal in dat huis wonen. En dus werden uitgezonden naar de missies die men had, de pastorijen, de parochies die men bediende, scholen waar men les gaf, enzovoort.
Ja. U haalde aan het begin van het gesprek aan dat er bij jullie in de abdij van het park binnenkort iemand geprofest zal worden.
Nee, in de abdij van Averboden.
Ja, want rond de Tweede Wereldoorlog of vlak daarvoor een enorme boost van roepingen, zei u. Vandaag misschien geen boost aan roepingen, maar bij de Norbertijnen komen er toch nog jonge roepingen binnen. In tegenstelling tot sommige andere ordes en congregaties in ons Vlaamse land. Heeft u daar een bepaald idee of verklaring voor? Wat is de aantrekking van de Norbertijnen in deze tijd?
Ja, we moeten daar natuurlijk heel voorzichtig zijn en zeker niet mee overdrijven. Mm-hmm. Op dit moment is er één jongeman, Victor, in de abdij van Averboden in opleiding en die zal plechtig geprofest worden. Voor de rest is het op dit moment eigenlijk een beetje wind stil.
Okay.
Terwijl, ik moet zeggen, de periode dat ik binnenging in 1981, maar dat is natuurlijk ook al lang geleden, hè. Maar de jaren 80, 90 en ook nog een beetje na het jaar 2000 hadden wij geregeld toch mensen die binnenkwamen en maar daarom ook niet altijd bleven. Er gingen er ook heel veel weg zo. Maar nu is het toch een beetje windstil. En wij zijn een beetje altijd een tijdje aan die crisis ontsnapt. Maar uiteindelijk delen wij, net als de seminaris, voor de seculiere priesters en ook andere ordes en congregaties, in dezelfde crisis hier in onze contrein. Vlaanderen is op dit punt bengelt aan het staartje van de kerk. We moeten daar niet onnozel over doen. Terwijl in andere abdijen in het buitenland, Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, dat gaat relatief goed. Ook daar zien we wel een vermindering. Ook de secularisatie gaat daar ook door. We moeten daar ons geen illusies over maken. Terwijl bijvoorbeeld in Mondet, in Normandië, hebben zij nu na ook jaren crisis eigenlijk, hele goede aangroei. Er zijn heel wat jonge mensen in opleiding. Maar dus ook in de jonge gemeenschappen, in India bijvoorbeeld, ook in Zuid-Amerika, in Brazilië, in Congo ook. Daar zijn heel wat kandidaten. Het is soms, ja, ik zeg altijd, ja, wij hebben wat meer centen, maar te weinig roepingen. En zij hebben veel roepingen, maar soms te weinig centen. Dat is een beetje zo'n situatie van de orde dag van vandaag. En ja, we kunnen alleen maar hopen dat toch ook hier bij ons, hier in Vlaanderen, en in België in het algemeen gezien, want ik vergeet hier ook de Abdij van Lef, mogen we niet vergeten. Er zijn toch ook wel een paar mensen nu in opleiding, heb ik gehoord. Men moet toch de weg open houden en blijven hopen en er ook voor blijven bidden dat een leven volgens... Ja, een religieus ideaal, een evangelisch leven, dat een mens gelukkig kan maken. Dat ook een priesterleven de dag van vandaag, ook in moeilijke omstandigheden, dat een leven vol en gelukkig kan maken. En ik zou de luisteraars eigenlijk oproepen, als ik dat mag tenminste, om te zeggen, oh, bid alsjeblieft ook voor nieuwe roepingen, voor... jonge mannen, jonge meisjes die ook als religieus in de kerk van vandaag dienstbaar willen zijn. En ik kan u verzekeren, met alle ups en downs die in elk mensenleven eigen zijn, is dat toch een hele mooie opdracht, een hele mooie, zinvolle invulling van een christelijk leven.
Ja, dank u. Dat is bij deze ook een mooie oproep. En we bidden daar zeker ook voor op Radio Maria en veel van onze luisteraars ook. Dat horen we vaak. Dus dat is iets dat de luisteraar zeker ter harte gaat. Bedankt voor uw oproep. Wat de Norbertijnen betreft, als men binnengaat bij de Norbertijnen, is dat altijd met het oog op priester worden of een priesterwijding? Of zijn er ook lekenbroeders?
Er zijn bij ons ook, is ook de mogelijkheid van lekenbroeders. Eigenlijk het voornaamste wat als Norbertijn telt, is eigenlijk de eeuwige gelofte, de plechtige gelofte, de professie, waar men zich voor het leven bindt aan een gemeenschap. Mm-hmm. Ja. Dat is ook de stabilitas loci, zoals men zegt. Je bindt u aan de kerk van bijvoorbeeld Sint-Jan de Doper en Onze Lieve Vrouw in Averboden, uw leven lang.
Ja.
Dat is het belangrijkste. En dan heb je mensen die de priesteropleiding volgen en priester gewijd worden. Maar er is ook de mogelijkheid dat men zegt, nee, ik blijf lekenbroeder. En waar die zich op andere terreinen en manieren kunnen inzetten in onze gemeenschap.
Mm-hmm. Jullie hebben ook een derde orde?
Ja. Ik moet zeggen, dat is de laatste jaren... Bijvoorbeeld in Averboden hebben we toch heel wat leden van derde orde. Dat zijn leken die met sympathie en met verbondenheid supporteren voor ons, maar ook dikwijls dienst verlenen in verbondenheid met ons. En die dus ook met bepaalde gelegenheden uitgenodigd worden, bijvoorbeeld ook weer van Sint Norbertus, maar ook bij andere activiteiten van de abdij betrokken worden. Ook hier in Park bijvoorbeeld hebben wij een aantal heel sympathieke leken die graag bij ons mee komen vieren, die vragen wat kunnen we doen, die elk weekend hier komen helpen en zo. En dat is ook heel belangrijk. Je moet ook altijd zien dat uw kring als gemeenschap, dat daar veel kringen rond zijn. Want alleen, je kan niet alles alleen, dat weten wij. Een mens kan op zichzelf niet veel. Dus daarom dat gemeenschap belangrijk is. Met velen kan je meer in gemeenschap. Maar ook die gemeenschap moet ook naar buiten toe ook veel contacten en uitstraling hebben, waardoor andere mensen zich ook aangetrokken in groepen voelen ook om die gemeenschap te ondersteunen.
Ja, als ik het goed heb, bij de Abdij van het Park zijn er ook vrienden van de Abdij van het Park. Ja, dus dat is een...
Dat is al een heel oude vereniging, als ik dat zo mag zeggen, die is ontstaan bij het 800-jarig jubileum van de abdij in 1928. En toen was de toenmalige prins Albert hier op bezoek, de latere koning Albert. En zo is dat ontstaan. En ik moet zeggen, dat is een sympathieke kring van mensen die al jaren hand- en spandiensten verlenen voor de abdij van Park. Ze hebben nu bijvoorbeeld, ik maak dat misschien nog niet verklapt, maar ik zeg het toch, ze hebben nu bijvoorbeeld een sympathiek initiatief, een speciale parkroos ontwikkeld. Naar aanleiding van het jubileumjaar. En die zal ook binnenkort te koop zijn in de Wikke, in de winkel op het voorplein in de abdij. En ja, een hele mooie, geurige, zalmkleurige roos, die ook internationaal zal verspreid worden. Een plezant initiatief.
Ja, graag dadelijk na de muziek nog wat meer over wat er op het programma staat voor het komende jubileumjaar. Een vraag die ik zeker nog wil stellen. Jullie dragen een wit habit dat een beetje doet denken aan de outfit, de kleren van de paus. Wat is de reden van dit witte habit? Was het al sinds Sint Norbertus zo?
Wel, het witte habit komt eigenlijk oorspronkelijk van de ongeverfde wol als teken van armoede. En het was dus wit of gebroken wit. En waarom de paus het eigenlijk draagt, dat heeft ermee te maken dat de heilige Dominicus, de stichter van de Dominicanen, die leerling geweest is of opgevoed is mee door de Norbertijnen in de Spaanse abdij van Lavit. Dominicus neemt eigenlijk voor een groot stuk eigenlijk het habit van de witheren van de Norbertijnen over. En als ze dan later Dominicanen ook paus worden, heeft dan die Dominicaner pausen het Dominicaner habit overgenomen. En zo komt men eigenlijk tot dat witte, dat eigenlijk zeer sterk aansluit bij de Norbertijnen. Het was zo dat voor Vaticanum II een Norbertijn in Rome nooit in het wit op straat mocht lopen, maar altijd in een zwarte jas er moest overdoen. Want anders zag men misschien in de verte de paus te zien. Of in ieder geval, dat gaf aanleiding tot, ja, misschien het tja,
oe. Verwarring.
Ja, verwarring. Ja.
In de abdij van het park hebben jullie ook nog enkele mooie oude glasramen waar enkele taferelen uit het leven van de heilige Norbertus staan uitgebeeld. Wilt u daar ook nog een beetje over vertellen uit die speciale gebeurtenissen en over die glasramen misschien ook?
Wel, de abdij van het park bezit bezat tot eigenlijk 1828 een ongelooflijk mooie cyclus van een van de grote glazeniers uit de 17e eeuw, Jan de Caumont, met heel het leven van Sint Norbertus. En Jan de Caumont heeft zich daar geïnspireerd op de reeks van gravures die Theodor Galle in Antwerpen gemaakt heeft, naar aanleiding van de heiligverklaring van de heilige Norbertus en de 16e eeuw. Heeft daar een hele reeks gravures voor gemaakt in 1934. Die zijn dan aangevuld nog met andere taferelen. En die bekleden toen alle vensters in de klooster of de pandgang in het park. In 1828 twijfelde een heel aantal Parchensers, zoals ook Averbordiensers en ook mensen in Tongeren, in Grimbergen en in alle abdijen, of men wel een abdij terug kon heroprichten. Want dat werd ons zeer, zeer moeilijk gemaakt. En dan heeft men op een bepaald moment een aantal kunstschatten gaan verkopen om een beetje inkomsten te hebben. En waar de overblijvende confraters dan ook een soort pensioen zou kunnen uitbetaald worden van de inkomsten die men had van het verkoop van die goederen. Zo is eigenlijk dan de Bijaard verkocht aan de stad Leuven en zijn eigenlijk de glasramen verkocht aan een rijke meneer in Brussel, de meneer Dansaert. En denk aan de Dansaertstraat in Brussel, die is naar hem genoemd. Die heeft al die glasramen opgekocht. Die zijn dan daarna via erfenis in zijn familie verspreid geraakt. Hier in park was er nog één raam, denk ik. Dan geloof ik dat de vrienden van Parker een aantal decennia geleden eentje hebben kunnen terugkopen ook. En gelukkig, de laatste jaren, zijn er een heel aantal ramen nu teruggekocht, ook mede met hulp van de stad Leuven, waar we heel dankbaar voor zijn, omdat die vrijkwamen in Amerika, in het de Yale Universiteit en nog een andere, waar men zei, kijk, die ramen mogen terug naar Europa. Dat had natuurlijk een unieke kans om eigenlijk dat historische erfgoed terug in situ te plaatsen in de Abdij van Parken. En we zitten nu toch met iets meer dan 20 ramen, dus al iets meer dan de helft van de oorspronkelijke ramen. Er zitten nog een paar in het museum in Brussel, in Saint-Cantonnaire. Er zijn er hier en daar ook nog wel plaatsen waar we weten waar een venster zit. Maar dat zijn ongelooflijk mooie ramen.
En zijn ze in de Abdij van het Park allemaal te bezichtigen door het publiek?
Op dit moment nog niet, maar het is wel de bedoeling dat met de tentoonstelling die wij plannen begin mei 2021, en die tentoonstelling zou lopen mei, juni, juli, misschien kunnen we het nog even verlengen daarna in augustus. Dat moeten we nog bekijken. Zullen de meeste van die ramen opgehangen worden in de gerestaureerde gangen van de kloostergang. En zal men ze daar kunnen bewonderen.
Waar ze ook oorspronkelijk hingen dan?
Ja. Ja.
Goed, we gaan er nog tussenuit voor een laatste stuk muziek. U heeft gekozen, u bent een orgelliefhebber. Ja. U heeft daar ook een dissertatie over geschreven. Over de geschiedenis van het orgel in...
In Averbode.
In Averbode.
Dus vanaf eigenlijk begin 15e eeuw tot en met nu. Als ja, uniek voorbeeld in Brabant. Omdat dus in de Abdij van Averbode, heel merkwaardig in het archief, ongelooflijk veel archiefstukken bewaard zijn. Waardoor je eigenlijk heel die geschiedenis heel mooi kunt retraceren. En eigenlijk een voorbeeld is eigenlijk voor de geschiedenis in Brabant. De geschiedenis in de zuidelijke Nederlanden van de orgelbouw.
U heeft gekozen voor Nun komm der Heiden Heiland van Johann Sebastian Bach.
Ja, heel mooi voor de Adventen.
Nun kommt der Heidenheiland van Johann Sebastian Bach. Een mooi stuk voor tijdens deze advent. Dank u wel, Pater Van Osta. Ja, er rest ons slechts enkele minuten om nog het misschien wat te hebben over het jubileumjaar en wat er allemaal op het programma staat. U haalde de tentoonstelling al aan in de Abdij van het Park, door Parkum georganiseerd.
Ja, of door Parkum, maar ook door andere leden. Onze orde is daar ook zeer sterk bij betrokken. Het is eigenlijk een tentoonstelling die plaatsvindt op 3 plaatsen. Dus Park begint hier normaal in begin mei 21, dan in het najaar in Maagdenburg, waar Norbertus dus aartsbisschop geweest is, waar ook een kleine gemeenschap van Norbertijnen is. En dan afsluitend einde 21 in de abdij van Strahov in Praag, waar Norbertus ook begraven ligt.
Waar Norbertus begraven ligt. En voor dit jubileumjaar is hij ook opgebaard, of u had daar iets over verteld voor
de uitzending? Ja, men doet dat bij zulke grote gelegenheden als een jubileumjaar, wordt het stoffelijk overschot dat bewaard wordt in een zijkapel van de Abdijkerk al daar, wordt de sarcofaag opgemaakt en worden dus de relieken, dus het gebeente van Norbertus, daar tentoongesteld. Want oorspronkelijk, ter verering uiteraard, oorspronkelijk lag hij begraven in Maagdenburg. Maar met het protestantisme heeft dan de abt van Strahov, heeft dan Loherius, heeft het gebeente van Norbertus laten overbrengen naar Praag. En sindsdien rusten de relieken daar. Maar wij hebben ook in onze meeste abdijen wel een reliquie. Als we aan denken aan onze ordestichter, ook de abdij van Park. En ik heb samen met de provisor, Philippe Noël, afgesproken om een nieuw, modern, mooi reliekschrijn te laten maken waar een oude reliquie van Norbertus wordt ingeplaatst. Die we dan daarna op de tentoonstelling en ook in de kerk uiteraard, want het is ook een object om bij te bidden en bij na te denken. Want dat is misschien het belangrijkste, denk ik, van een jubileumjaar, dat we onszelf als witheren, als Norbertijnen de dag vandaag en in dit jubileumjaar bijzonder bezinnen over wat is nu echt essentieel en hoe kunnen we als authentieke, levende gemeenschappen aantrekkelijk zijn, ook voor jonge mensen, en hoe kunnen we dienstbaar zijn ook aan de kerk die Norbertus zo dierbaar was, maar ook ons dierbaar is.
Als corona het toelaat, zullen jullie ook volgend jaar in september een groot kapitel houden. Dat is iets dat iedere 6 jaar gebeurt?
Dat is nog niet het generaalkapitel, maar het is een prelate vergadering normaal in Rome, met alle verantwoordelijken van alle gemeenschappen. Normaal is er ook een audiëntie met de paus voorzien, maar we moeten allemaal zien, met coronatijden is er niks zeker. Maar dus om de 6 jaar wordt er dus inderdaad ook een generaalkapitel gehouden, met alle oversten en een gekozenen per gemeenschap. En waar men dan overlegt en discussieert en zich bezint van hoe doen we het weer verder in dienst van de kerk en hoe optimaliseren wij ons evangelisch leven in gemeenschap.
Pater Van Osta, ik heb het idee dat er nog een tweede uitzending aan gewijd zou kunnen worden. Ik had nog heel wat vragen eigenlijk, ook over jullie spiritualiteit en zo. Maar er rest ons nog 2 minuten en 1 vraag die ik nog wil stellen. We zijn hier bij Radio Maria. Wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw bij de Norbertijnen?
Onze Lieve Vrouw is een van de centrale figuren in het leven van de Norbertijnen. De Norbertijnen zijn gekend als zeer mariaal. Bij de stichting van onze huizen bijvoorbeeld werd praktisch elke kerk naast een andere patroon vaak ook toegewijd aan Onze Lieve Vrouw. En dus een Norbertijns leven zonder mariaal te zijn is ondenkbaar. En zo bijvoorbeeld het patroonsfeest van ons abdij van Averboden is het een opneming van Onze Lieve Vrouw. De abdij van Park hier, de patroonheilige van de kerk is Sint-Jan Evangelist en Sint-Quirinus ook, wiens relieken men hier vereert. Maar de eerste patroon is Onze Lieve Vrouw. En dat is in de meeste kerken van onze orde zo.
Dus niet Norbertijn zijn zonder mariaal te zijn. Dat is niet mogelijk.
Niet. Onmogelijk.
Pater Van Osta, heel hartelijk bedankt. Ook van harte proficiat voor u en voor alle Norbertijnen. En veel zegen gewenst voor het jubileumjaar. We hopen met jullie mee dat er toch wat mogelijk kan zijn, hè, in het komende jaar.
Wij hopen dat, ja.
Dank u wel.
Heel graag gedaan.